gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de emeritiekas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 136e psalm en daarvan het 11e en het 12e vers. Psalm 136 vers 11 looft den Heer wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. En het 12e looft den Heer wiens sterke hand Israël leidde uit Farao's land. Lezing is uit het boek Exodus hoofdstuk 12 en daarvan de versen 1 tot en met 14. Exodus 12 vers 1 tot en met 14 en in aansluiting op de schriftlezing willen we dan met elkaar zingen uit de 147e psalm. Het 10e vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, het 10e vers. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de 10e van deze maand te nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, Zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen een iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Gij zult het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gekookt, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden wij in het vijfde hoofdstuk van het boek Jozua. En daarvan de versen 10 tot en met 12. Jozua 5, vers 10 tot en met 12. Daar lezen wij Gods woord. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het Pascha. Op de 14e dag van die maand, in de avond, op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarig koren des lands, des anderen daags van het Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het manna hield op, des anderen daags nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de inkomst van het land Kanaan. Wij willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere te bidden om zijn zegen. En dan willen wij in onze gebeden dankzegging doen voor het gezin Jan Martial in Doorn, waar in de afgelopen week een dochter werd geboren. Dankzegging voor zuster Westeneng, die na een behandeling in het ziekenhuis weer thuis mocht komen en ook weer in de kerk mag zijn. En dankzegging en voorbeden voor zuster Stekelenburg, die in deze afgelopen week ook uit het ziekenhuis thuis kwam, maar voor haar betekent dat niet dat ze genezen is. Laten wij samen bidden. Heren, we willen uw heilig aangezicht zoeken aan de morgen van deze uw dag. Van deze zondag die u ons geeft na een week van arbeid. Een week van allerlei dingen die aan ons voorbij gegaan zijn en waar we mee bezig geweest zijn. Onder andere stonden velen uit ons midden in deze week ook nog weer op het kerkhof bij de begrafenis van onze overleden broeder Veenendaal. En zo zijn er in deze afgelopen week niet alleen bezigheden en werkzaamheden geweest, maar er waren toch ook weer roepstemmen. En ge hebt ons weer bepaald bij de noodzakelijkheid van het geborgen zijn. Trouwens, u wees er ons in de schriftlezing vanmorgen alweer op dat er alleen maar veiligheid is als u het bloed ziet. Het bloed van het Lam, de Heere Jezus Christus. En daar gaat het dan ook vanmorgen weer over, heren, zoals het eigenlijk altijd in de prediking gaat, over de noodzaak van het verzoend zijn met u, maar ook over de mogelijkheid die gij gegeven hebt, waardoor een zondaar weer verzoend mag zijn met God. Heere, wilt gij ons een hart geven dat op uw woord is afgestemd. Een hart dat naar u uitgaat. Een hart dat begeerig is om gevoed te worden met het brood des levens. Een hart dat hongert en dorst naar gerechtigheid, naar de kennis, de zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, u vergunt het ons om onder de verkondiging van uw woord te zitten. Ja, u vergunt ons dat. We hebben daar geen recht op. Integendeel, als u het ons zou onthouden, dan was dat niet onrechtvaardig. Als u ons voor altijd van uw woord zou beroven, als u uw woord zou wegnemen, dan zou dat verdiend zijn, heren, want we hebben zoveel en zo zwaar en zo lang al gezondigd tegen u. En we hebben al zo menigmaal dat goede wat u ons aanreikt versmaad. We hebben zo vaak genoeg gehad aan dit leven. En er zijn er in ons midden die nooit anders zoeken dan de dingen van beneden. En die nooit anders druk zijn dan met de dingen van beneden. En voor wie de godsdienst uiteindelijk alleen maar een zaak van de buitenkant is. En van nature is het ook zo, heren. Van nature zal het bij geen mens anders wezen. Dan is het nog een wonder dat er nog een beetje godsdienst overgebleven is. Want we konden ook alles afschudden, zoals zoveel gedaan hebben en doen. Maar uw genade, Heere, die maakt het anders. Uw genade die binnengaat in ons hart, die inwint en overwint. Uw genade die ook gewillig maakt. Uw genade die ons de werkelijkheid laat zien zoals de werkelijkheid is. Onze nood, onze verlorenheid. Gij als rechter, uw genade die ons ook laat zien dat gij zelf een weg ontsloten hebt. En dat er een middel, beter gezegd een middelaar is tussen God en mensen. Heren, mogen wij die genade ontvangen in spreken en in luisteren. En geef dat het dan zo een goede uren mag worden, waarin gij zelf in ons midden werkt. Een uren waarin uw naam ook groot gemaakt mag worden. En waarin wij het ervaren dat de Heere aan ons denkt. Dat gij ons bezoekt. Dat gij nog uw werk in ons midden verricht, zaligmakend, tot behoud van verlorenen en onderwijzend voor hen die dwalen, om ze in het rechte spoor te brengen en te houden, vertroostend voor hen die treuren en vervullend al onze nooddruft. O Heere, gedenk ons dan. Gedenk gij degenen die niet naar de kerk kunnen komen. Denk aan zieken, denk aan ouden die verzwakt en vanwege de ouderdom door allerlei gebreken niet meer in staat zijn naar uw huis op te gaan. Heere, u kent alle levensomstandigheden, met al de daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende zorgen en moeiten. O Heere, we danken u dat gij dat alles weet en dat we het ook alles tegen u mogen zeggen. En dat we het ganse hart voor u mogen uitstorten. Laat dat ook in de praktijk beoefend worden. In al de tegenspoeden en moeiten. Ook in de afbraak van het leven. Opdat zo onze ziel toch zich tot u mag wenden. En wij ervaren mogen, ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Heere, geef dat aan zuster Stekelenburg. Die weliswaar uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, maar als patiënt naar huis ging. Heere, u weet wat ze nodig heeft naar lichaam en naar ziel. Laat zij het voor beide bij u mogen zoeken. Schenk het ook aan haar man, beide op hoge leeftijd al gekomen. Hebben ze zo nodig, Heere, dat u aan hen denkt en dat u hen bezoekt en dat u hen door uw woord en geest onderwijst. Laten ze het veel bij u, o Heere, mogen zoeken. Want dan zijn er bij u inderdaad uitkomsten. Dan is er bij u ook veel vertroosting. Dan is er bij u, en dat is nog het belangrijkste. Dan is er bij u voor een zondig mensenkind genade. Waardoor het goed mag worden tussen u en die mens. We danken u voor het feit dat u zuster Westening weer thuis deed komen en dat ze met de gemeente mag opgaan na datgene wat ze in de afgelopen week onderging. Zegen haar ook verder en maak het in alle dingen wel. We danken u ook voor dat gezin waar een baby geboren werd. Ook daar hebt gij uw daden getoond en hebt gij uw wonderen verricht. Heere, u maakte alles wel. Denk aan dat pasgeboren leven. Denk aan de ouders die de verantwoordelijkheid ook daarvoor dragen. Sterk ze en zegen ze bij de taak die u gaf. En laat ook in dat gezin door de vrezen van uw naam alles mogen worden bepaald en geregeerd. Heren, wij bidden voor de voortgang van uw werk in deze wereld. In de verkondiging van het evangelie klopt toch eigenlijk altijd weer het hart. Daarin ligt toch het belangrijkste. Dat is toch het heerlijkste werk ook in uw koninkrijk. Want het heeft u behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Mogen we u bidden, Heere, dat gij dat werk, dat zaligmakende werk dan ook, over de ganse wereld wilt verrichten. En dat u daartoe ook de verkondiging van het evangelie tot zegen zou willen stellen. Maar laat de prediking van uw woord dan ook zuiver zijn. Laat de prediking van uw woord dan ook werkelijk woordbediening zijn. En laat datgene wat er gepreekt wordt niet bestaan uit menselijke vondsten of menselijke wijsheden of dwaasheden zelfs. Waardoor het werk van de Heilige Geest onmogelijk gemaakt wordt. Heere, geef uw knechten die gij riep en die gij uitzond getrouwheid, bekwaamheid en maak hun dienst vruchtbaar voor de verheerlijking van uw naam. Maak gij zo alles wel. We hebben geen rechten, Heere. Aan onze kant ligt alles verzondigd en verbeurd, maar wees nog met ons om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 105, het 20ste en het 24ste vers. Psalm 105, vers 20 en 24. Gemeente, wij zijn in de overdenking van het boek Jozua nu zover gekomen dat wij in Gods woord lezen dat Israël in Kanaan, in het land waarin ze nog maar pas binnengekomen waren, begonnen zijn met niet de verovering van dat land, niet het bestrijden van de Kanaanieten om zo het land metterdaad in bezit te krijgen, maar dat zij begonnen zijn met een aantal dingen die op het terrein van de godsdienst liggen. Je zou kunnen zeggen, ze zijn begonnen met het gebruik van de sacramenten. Vorige week zagen we dat ze het sacrament van de besnijdenis hebben uitgericht. Al die Israëlieten die in de jaren van de woestijnreis niet besneden waren, die hebben toen bij de ingang van het land der belofte dat teken en zegel van het verbond wel ontvangen. En toen dat gebeurd was, toen was de weg ook vrij voor het gebruik van het andere sacrament, waar de Heere ook over gesproken had, als een inzetting van hem, het Pascha. Want u weet nog dat onbesnedenen buitengesloten waren van de viering van het Pascha, krachtens een uitdrukkelijk gebod van de Heere in het 12e hoofdstuk van Exodus. Dus toen ze onbesneden waren in de jaren van de woestijn, kon ook in die tijd het Pascha niet gevierd worden. Maar nu dat eerste hersteld is, en nu de breuk die er lag in de relatie tussen God en zijn volk, de Heere noemde dat zijn afbreking, vandaar dat ik spreek over de breuk die er in de verhouding tussen God en Israël lag, nu die breuk geheeld is, nu die relatie hersteld is, nu kan ook uitkomen dat die relatie tussen God en zijn volk hersteld is in de viering van het al 38 of 39 jaar lang niet gevierde Pascha. En dat is het wat wij in onze tekst lezen. En nogmaals zou de vraag kunnen opkomen, maar hadden ze nou geen belangrijker werk te doen? Ze waren het land Kanaan binnengegaan, door de hand van de Heere daarin gebracht. Daar lag vlakbij Jericho, een ontzaggelijk sterke stad, vol met vijanden van Israël. Daar lag verderop Ai, daar lagen al die steden van de Kanaanieten. En dat was toch een groot gevaar, nietwaar? Die vijanden waren gewapend, die vijanden zouden het natuurlijk toch niet gedogen dat Israël dat land zou gaan veroveren. Moeten de Israëlieten daar dan niet allereerst aandacht aan geven? Moeten ze hun wapens niet gaan gebruiken? En kan dat vieren van dat Pascha dan niet beter uitgesteld worden tot het wat veiliger is? Tot ze in ieder geval in die omgeving de Kanaanieten verslagen en overwonnen hebben? Nee, want in het koninkrijk Gods gelden andere wetten dan in deze wereld. Wij zouden zeggen, eerst dit in orde maken en dan hebben we daarna ruimte en tijd genoeg om Pascha te vieren en aan allerlei godsdienstige en geestelijke zaken aandacht te schenken. Kijk eens, zo is toch onze instelling. Eerst zoeken wij in orde te maken wat er op aarde in orde te maken is. Eerst zijn we druk met onze aardse bezigheden en beslommeringen. En als er dan nog wat tijd overblijft, dan krijgt God die. Maar de Heere heeft gezegd, zoek nou eerst het koninkrijk Gods. Zoek nu eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, en daar hoort dan ook de verovering van Kanaan bij, net zo goed als eten en drinken en die aardse zaken. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Naar die regel moet Israël leven ook bij binnenkomst in het land Kanaan. Eerst die besnijdenis, Ook al verminken ze zichzelf en al heeft dat koorts ten gevolge en al zijn ze daardoor in ieder geval 3 dagen niet in staat om de vijand te bestrijden. En als ze dan hersteld zijn van die besnijdenis, van die ingreep, dan eerst ook nog Pascha vieren. In alle rust, in alle toewijding, in alle hartelijke verbondenheid aan de Heer. Maar die vijanden dan, die zal God wel terughouden. Al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En het blijkt toch ook, wie zijn weg wel aanstelt, wie zich ook in deze dingen naar de inzettingen des Heren gedraagt, en niet naar zijn eigen uitrekeningen en naar berekeningen en niet naar zijn eigen gedachten, maar wie zich in gehoorzaamheid in de weg begeeft die God hem wijst, die hoeft geen zorgen te hebben dat het dan mis zal gaan. Dan zal de Heere ook voor de uitkomst zorgen. Dan waagt geen Kanaaniet het om Israël kwaad aan te doen. Want dan houdt God ze met zijn hand allemaal terug. Wat deden ze daar nu? In de vlakke velden van Jericho, zoals de tekst die omgeving noemt, toen ze daar bij Gilgal gelegerd lagen. Wat deden ze op die 14e dag van de eerste maand? 2 dingen worden er genoemd. Ze hebben daar het Pascha gehouden, dat lezen we in vers 10. En ze hebben daar ook op de volgende dag ongezuurde broden gegeten. En toen deed God ook wat. Toen hield hij namelijk het manna in. We willen bij deze dingen een ogenblik stilstaan en we hopen dan met elkaar te zien dat die oudtestamentische inzettingen die God aan Jacob gaf, aan Israël schonk, dat die vandaag in hun betekenis ook nog heel wat onderwijs bevatten. Pascha vieren en ongezuurde broden eten. Wat betekent dat in geestelijk opzicht? Wel, we hopen het aan de hand van een woord van de apostel Paulus ook te bezien. Maar eerst de historische achtergrond, eerst zoals het toen en daar in Israël was. We hebben het gelezen in Exodus 12, dat de Heere toen in die nacht in Egypte door het land Egypte zou gaan, ook door die streek van Egypte waar de Israëlieten woonden, het land Goshen, dat de Heere dus door het ganse Egypteland zou gaan om overal alle eerstgeborenen te doden. Dat is een ontzaggelijk ding geweest. Na al die voorafgaande plagen, 9 in getal, waarbij het land geteisterd werd, waarbij het volk geplaagd was, waarbij het vee voor een heel groot deel gestorven was. Na al die dingen die het land Egypte verwoest en geruïneerd hebben, komt tenslotte vanwege de hardheid van Farao en de onwilligheid van deze vorst de Heere met de aankondiging van die 10e plaag. Dat zal ook de verschrikkelijkste van allemaal zijn, want daarbij zullen ook mensen slachtoffer worden. Alle eerstgeborenen zullen gaan sterven. De Heere geeft een mogelijkheid om aan dat oordeel te ontkomen voor zijn volk Israël. Paaslam moet geslacht worden en de Heere heeft voorschriften gegeven omtrent wat voor lam dat moest zijn en hoe het moest worden geslacht en wat er met het bloed moest gebeuren en wat er met het vlees moest gebeuren. Het bloed van dat dier moest aan de deurposten gestreken worden. En als dan die verderfengel voorbij ging en dat bloed aan de bovendorpel en aan de zijposten zag, dan wist die verderfengel dat hij daar niet meer hoefde te zijn. Want daar was de dood al geweest. Daar was al een slachtoffer gevallen. Zij het dan niet de eerstgeborene, maar de plaatsvervanger voor de eerstgeborene, dat paaslam. En als ik het bloed zie, beloofde de Heere, zal ik uw lieden voorbij gaan. Nu, dat is gebeurd. En toen is er zoveel rouw en zoveel leed in Egypte ontstaan, in al de huizen waar geen bloed aangebracht was, dat tenslotte bij de ontdekking van de ontzaglijke ramp die plaatsgevonden heeft, Farao en al de Egyptenaren Israël tenslotte toch de vrijheid geven en ze als het ware wegjagen. Ga alsjeblieft, want we zijn allemaal dood als u hier blijft. En zo heeft God tenslotte de handen van Farao, waarmee hij Israël vasthield, losgemaakt. Hij heeft de vingers van Farao, om het zo te zeggen, allemaal gebroken, zodat hij geen kracht meer behield en Israël tenslotte een vrij volk werd. En toen zei God, denk erom tegen Israël dat u dat nu elk jaar viert. Deze gebeurtenis, deze daden die ik in uw midden verricht heb, dat ik door mijn almachtige hand u tenslotte uit het slavenhuis bevrijd heb, deze daden moogt u nooit vergeten. U moet ze zelf onthouden, u moet ze uw kinderen voorhouden. U moet voortdurend elk jaar op dezezelfde dag, de 14e van deze maand, dat feest vieren. Nou, dat konden ze dus niet doen in de woestijn, vanwege die breuk tussen God en hen. En dat mogen ze nu in Kanaan weer wel doen. En ze hebben het gevierd in de vlakke velden van Jericho, gelegerd bij Gilgal. Dat feest van de bevrijding, de herdenking van de grote daden Gods. Ze hebben daar ook het paaslam geslacht. En ze hebben het vlees van het lam gegeten. Het strijken van het bloed was natuurlijk niet meer nodig. Dat was alleen in Egypte. Maar het eten van het lam, dat hebben ze wel gedaan. Met, zoals blijkt en zoals ook het voorschrift luidde, de ongezuurde broden erbij. Met, zoals de Heer in Exodus 12 voorschreef, de bittere saus erbij. Gemeente, zonder nu op alle onderdelen van het Pascha in te gaan, want dan zouden we beter de tekst kunnen kiezen uit Exodus 12 en daar een hele serie preken over kunnen houden. Dat zou best nog kunnen, dat zou genoeg stof opleveren. Maar zonder nu op al de onderdelen in te gaan, zou ik samenvattend een paar gedachten in uw midden willen doorgeven ten aanzien van wat dat Pascha nu eigenlijk voor een feest was. En ik wil dat langs twee lijnen doen. Het paasfeest onthult, openbaart een aantal deugden Gods. En het Pascha wijst ons ook op de Heere Jezus Christus. Het Pascha openbaart ons een aantal van Gods deugden. En als Israël dat Pascha viert, daar en wanneer dan ook, dan zullen ze in dat feest en in de dingen die op dat feest gebeuren, onderwijs ontvangen ten aanzien van wie God is. En hoe hij krachtens zijn wezen, krachtens zijn deugden, zijn eigenschappen met de mens handelt. Noem eens een paar van die deugden of eigenschappen Gods die in het Pascha zichtbaar worden. Nu laat ik u eerst wijzen op Gods soevereiniteit. Op Gods soevereiniteit. Denk eens nog aan die nacht in Egypte. De Heere maakte onderscheid waar het niet was. De Heere gaf aan Jacob zijn wet. Hij gaf aan Jacob die inzetting van het bloed van het paaslam. Hij zei tegen Israël, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Hij zei het niet tegen Egypte. Was Israël dan beter? Dat is de vraag niet. Want Israël is niets beter. Er is geen uitzondering op de algemene regel dat iedereen van God is afgeweken. En dat we allemaal een verdorven hart en een zondig bestaan hebben. En iemand uit Egypte is niet slechter en iemand uit Israël is niet beter. Er is geen onderscheid, zegt de schrift. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Waarom is er dan voor Israël wel een lam en voor Egypte niet? Dat is Gods soevereiniteit. God is het aan geen mens verplicht om hem een lam te geven, of wel? God is het aan geen mens, aan geen zondaar, aan geen verdorven zondaar verplicht om hem een middel tot ontkoming te geven. Als God het doet, is het genade, daarover straks. Maar hij is dan niemand verplicht. En als God het dan doet bij de een en niet bij de ander, dan is dat zijn soevereiniteit. En dan moet u niet zeggen, dat is onrechtvaardig. Want de Heer, als hij het aan Israël geeft, dan moet hij het ook aan Egypte geven. Wie zijt gij, o mens, die God antwoordt? Zal het maaksel tot zijn formeerder zeggen, wat doet gij? We hebben te zwijgen in aanbidding als God in zijn onbegrijpelijke genade, in zijn soevereine vrijmacht aan Israël, ondanks het feit dat Israël het ook in alle opzichten verbeurd heeft, dat God aan Israël toch dat lam geeft. En zo kan Israël nooit anders zeggen dan: niet ons, o Heere, niet ons vanwege deugd of kwaliteit, maar uw naam, zei de Heer. Zo kan Israël nooit anders zeggen dan: door u alleen zijn we gespaard gebleven om het eeuwig welbehagen. Ziet u dat echt Pascha vieren voor een Israëliet al beginnen mag met aanbidding van de majesteit, van de vrijmacht Gods, dat Pascha vieren ook iets van het wonder zien is. Het wonder dat God naar zo'n volk als Israël was wilde omzien in zijn soevereine liefde. Pascha vieren, dat leert ons ook, dat kon Israël tenminste er ook van leren, dat God rechtvaardig is. Hij ging door Egypte via die verderfengel om te slaan, om te doden, om af te breken. Waarom? Omdat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. De ziel die zondigt, die zal sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. De Heere houdt zich eraan. En hij kan lang geduld hebben en groot van langmoedigheid en taai van geduld zijn. Maar er komt een dag dat de Heere inderdaad gaat afrekenen. En dat geen zondaar het gewis verderf ontkomen kan. De regel, de wet die met de zondeval in werking is getreden. De ziel die zondigt, die zal sterven. Die wordt aan alle mensenkinderen voltrokken. Want niemand leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. God komt afrekenen. De dood komt tot ieder. Daar waren het de eerstgeborenen die zouden sterven. En zoals ik zo pas al zei, niet alleen in Egypte, maar ook in die streek die Goshen heette, waar Israël woonde. Ook daar zouden ze sterven. God gaat die streek niet voorbij. Hij gebiedt die verderfengel niet. Ga door Egypteland hier en daar in noord en zuid en oost en west. Behalve Goshen. Want daar woont mijn volk. Hij stuurt die engel door gans Egypte. Ook door Goshen. En als daar een huis is, niet gemerkt met bloed. Al is het een huis van Israëlieten, dan gaat die verderfengel daar ook binnen. Want ze hebben allen gezondigd en allen derven de heerlijkheid Gods. En de rechtvaardigheid Gods rekent af met de zondaar. Want God is op het hoogst misdaan. De rechtvaardigheid Gods, Israël in de vlakke velden van Jericho, kan daar waardig. Gramschap, dubbelwaardig. Ze kunnen daar in de schuld komen en voor het recht Gods leren beven als ze Pascha vieren. Want Pascha vertelt aan elke zondaar, u hebt de dood verdiend. En dan, om nog een deugd te noemen die in dat Pascha openbaar komt, een deugd Gods. Gods genade. We zagen het al, Israël was geen uitzondering omdat het beter was. Israël was geen uitzondering omdat het verdiensten had. Israël was net zoals de Egyptenaars. En als God ze dan toch spaart en als God daar dan toch het lam geeft, dan is dat soevereiniteit zeker. Maar wat komt er daarin rijk en heerlijk openbaar? Dat God een God van genade is. Hij maakt onderscheid waar het niet is. En al zijn de Israëlieten dan ook alles verbeurd hebben, de zondaars. Als ze gespaard mogen blijven, niet door iets wat zij doen. Niet door een middel dat zij uitgedacht hebben. Niet door gebeden die ze opgezonden hebben. Of ijver die ze tentoongespreid hebben. God zegt niet, als ik uw gebeden hoor, zal ik u voorbij gaan. God zegt niet, als ik uw ijver zie, zal ik u voorbij gaan. Maar als ik het bloed zie, en dat is gave Gods. Dat is genade geschenk van de hemel. De Heere bedekt ze. De Heere beschermt ze. De Heere doet in genade die verderfengel voorbij gaan. Om het zijn volk te bewijzen. Dat het enkel onverdiende genade is. Want dat hebben we wel eens meer gezien, gemeente. Dat is genade immers. Genade is onverdiende gunst. Aan een onwaardig mens bewezen. Genade is niet hetzelfde als goedheid van de Heere. Dat de Heere zegeningen geeft, dat de Heere spaart. Genade is veel meer, veel dieper, veel hoger, veel breder. Genade is onverdiende gunst van God. Van een beledigd God. Van een gekrenkt God. Van een onteerd God. Genade is goddelijke gunst. Bewezen aan een onwaardig mensenkind. Op genade heeft geen mens recht. Genade kan niet verdiend worden. Genade kan alleen ontvangen worden. Zonder enige verdienste onzerzijds. En dat bewijst God. Als hij Israël spaart. En als ze daar in de vlakke velden van Jericho dat Pascha vieren. Dan kunnen zij die God, die zo oneindig in zijn genade zich betoonde, alleen maar aanbidden. Naar het recht Gods te dood verdient, toch het leven ontvangen. Hoe kan dat? Omdat hij schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig is en groot van goedertierenheid. Pascha vieren, tenslotte openbaart ook de deugd van de trouw van God. Hij had het gezegd, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Hield God woord, vervulde hij die belofte? Jawel, want toen die engel door Egypte gegaan was, en toen er overal een dode te betreuren was, toen was er in de huizen van de Israëlieten geen rouw. Hij had het gezegd, ik zal u voorbij gaan als ik het bloed zie. En toen ze alles gingen bezien in die nacht, in Egypte en in Goshen. Toen bleek dat God het gedaan had ook. Hij spreekt het, hij belooft het, maar hij doet het ook. Als God zegt, ik zal u voorbij gaan, dan is de uitkomst van die belofte dat ze gespaard blijven. Hij houdt getrouw zijn woord. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. En zo mogen ze daar in de vlakke velden van Jericho, en ze hebben er daarna nog veel meer bewijs voor, dat ze kunnen zeggen, God is getrouw. Zo mogen ze daar in de vlakke velden van Jericho ook eindigen in deze deugd. Daar danken ze het aan. Niet alleen dat ze opgezocht werden door de Heere, maar ook dat de Heere hen bleef vergezellen. Dat de Heere met hen meeging, dat de Heere met hen doortrok, dat de Heere hen nu hier bracht. Hij is getrouw en als een zondaar straks in de hemel mag komen, dan is dat vanwege de trouw Gods die niet teniet gedaan werd door de ontrouw en door de afmakingen van Gods kinderen. Nou, gemeente, van deze deugden sprak het Pascha. En dat mochten ze gedenken. Het ging maar niet om een feest. Het ging maar niet om een ceremonie. Het ging maar niet om een plechtig gebruik. Het ging maar niet om een maaltijd alleen. Het ging in dat vieren van het Pascha om God. Om de soevereine, rechtvaardige, genadige, getrouwe God. En dat is nog rijke stof tot overdenking. Waarom was het op mij gemunt? Soevereiniteit Gods. Kent u die vraag van verwondering? De Heere anderen voorbij gaat en dat hij u opzocht. Waarom? Wat was er in u? Het moet stof tot aanbidding worden. Als God in gunst op ons het oog sloeg. Wij die de dood verdiend hebben. Naar het rechtvaardig oordeel Gods. En God toornt tegen de zonde. Hij is geschonden. Zijn recht is gekrenkt. Hij heeft alle recht om in zijn gerechtigheid een zondaar te verdelgen. Stemt u dat toe? En dan toch zonder dat de deugd van het recht van God geschonden wordt of tekort komt. Vanwege de genade Gods mag een zondaar toch leven, gespaard blijven. O, dat wonder, als je gaat ontdekken wat genade is. Hier is alles tekort en daar is alles tekort. Aan onze kant alles verbeurd, inderdaad de dood verdiend. Verdiend om door God te worden losgelaten en overgegeven te worden aan het verderf. En dan toch onder ons die reddende en dragende hand van een genade God te mogen ervaren. Dat de Heere op ons kermen zich over ons wilde ontfermen. Dat hij onze stem wilde horen. Dat hij niet deed naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar we ook zijn wetten schonden. Dat hij ons wel straft, maar naar de maat van onze zonden niet. Omdat hij genadig is. Wat een onbegrijpelijk wonder. Niet als we dat woord in de Bijbel alleen maar zien staan. Maar als het werkelijkheid wordt in ons leven. Door de toepassing van Gods geest. En dan ook nog dit, dat die God de getrouwe is. Hij begon niet alleen, maar als hij begonnen is, dan gaat hij ook verder. Gods kinderen kunnen ook na ontvangen genade wel eens vrezen dat ze nog een keer zullen omkomen. En er is ook nog alle reden voor om te vrezen, als ze op zichzelf zien. Want wat bederven ze het vaak weer. En wat is er? Denk eens aan die woestijnreis. Uit genade uit Egypte bevrijd. En in de woestijnreis hebben ze niet anders gedaan dan het verderven en verknoeien. Dat is toch het beeld van een zondaar. En hoe komen ze dan in Kanaan? Omdat hij die het beloofd heeft het ook deed. Omdat hij de getrouwe is. Hoe komt een zondaar die inderdaad door de genade Gods van dood levend gemaakt is. Hoe komt hij dan in Kanaan, in het hemels Kanaan? Hoe wordt hij straks behouden? Omdat hij zo met leidzaamheid de loopbaan loopt. Is het dat? Is dat de verklaring? Omdat hij zo het oog gericht houdt op de Heere en op zijn genade. Omdat hij zo getrouw wandelt in de wegen en in de inzettingen des Heeren. Ach, als hij het zichzelf eerlijk bekijkt, dan moet hij ook na ontvangen genade steeds weer. Ja, dagelijks beleiden zijn zonde en zijn ongerechtigheid. Hoe komt het dan ooit nog terecht in het leven van een mens? Omdat de Heere niet laat varen de werken zijner handen. Omdat hij de getrouwe is. Wel nu, de overdenking van deze deugde Gods. Die mogen tot rijke onderwijzing en tot geestelijke vermaking zijn. Maar er is nog meer te leren uit dat paaslam, uit dat paascha, dat ze daar op de 14e van de maand in de vlakke velden van Jericho vierden in gehoorzaamheid aan de Heere. Want dat paascha, dat is ook nog een heenwijzing, een prediking van de Heere Jezus Christus. En zo komt het ook nog wat dichter naar ons toe. De overdenking van Gods deugden, dat is één element. Maar de beschouwing, de geestelijke beschouwing van de Heere Jezus Christus. Dat mocht Israël daar afgebeeld zien in het paaslam. Het lam wordt daarin uitgebeeld. Natuurlijk kan dat lammetje, dat eenjarige lammetje, dat schaap of die geit voor Israël geen zoenmiddel zijn. Natuurlijk kan een dier ten diepste de schuld van een mens niet dragen en bij God verzoenen. Denk maar aan de preek van vorige week zondagavond. Een bloot schepsel kan de last van de zonde van een mens niet dragen en hem ervan verlossen. Maar dat lammetje is een heenwijzing naar Christus. Ik denk aan wat Paulus daarover schrijft aan de gemeente van Korinthe in de eerste brief, het vijfde hoofdstuk. Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat ge nieuw deeg moogt zijn, gelijk ge ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Schrijf tot Korintiërs. En de meeste van hen zijn van afkomst heidenen. Ze hebben geen deel aan dat oud-testamentische Pascha. Ze hebben geen deel aan dat paaslam. Zij kennen de viering van dat Pascha, zoals Israël dat kende niet. En Paulus schrijft toch, en ook ons Pascha is voor ons geslacht. Wij mogen ook Pascha vieren. En wat is ons Pascha dat geslacht is? Niet een eenjarig lam zonder gebrek, maar onze Heere Jezus Christus. En hoe is alles wat omtrent dat paaslam in Israël voorgeschreven was, in hem vervuld? Het moest een lam zijn zonder gebrek. Zonder gebrek. Als er ooit een lam geweest is zonder gebrek, dan is dat de Heere Jezus geweest, van wie geschreven staat dat hij geen zonde gehad of gedaan heeft, maar altijd in alles volmaakt was naar de wil van God. Paaslam moest geslacht worden. Dat is ook vervuld in het lam. Al onze ongerechtigheden, zegt Jesaja 53, werden op hem gelegd. En hij is om die ongerechtigheden verbrijzeld. Niet alleen maar gewond, maar gedood. Geslacht als een lam is hij ter slachting geleid. En dat paaslam, daarvan moest het bloed aan de huizen aangebracht worden. Leert de schrift ons niet dat wij kennis moeten hebben door de toepassing van Gods geest aan het op Golgotha vergoten bloed? Leert de schrift ons niet dat dat bloed aan onze harten moet worden toegepast? Dat dat bloed van Christus zo door Gods geest ons moet worden toegeëigend en toegepast, dat we er persoonlijk deel aan hebben? En dat dan, maar dan ook volkomen, waar is wat God gezegd heeft: als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Gemeente, geen zondaar kan het verderf ontkomen als hij alleen maar godsdienst heeft. Als hij op de posten van zijn hart zijn goede werken heeft gespijkerd of geplakt. Als hij op de posten van zijn hart zijn gebeden heeft uitgestald. Als hij aan de posten van zijn hart voor God heeft tentoongesteld hoe ijverig hij geweest is in het volbrengen van allerlei inzettingen van de Heere, dat behoudt ons niet. Want dan zijn al onze deugden niet meer dan een wegwerpelijk kleed. Wat moet uw hart ontvangen hebben? Wat moet er in ons leven toegepast zijn? Waar moeten wij kennis aan hebben? Dat dierbare, dat reine bloed van Christus. Hem te kennen, achter hem te schuilen. Bij hem vrede en vergeving gevonden hebben. En dan gaat God sparend voorbij in het gericht. Als hij in het leven van een zondaar zijn zoon ziet. En het offer van zijn zoon. En de gerechtigheid van zijn zoon. Hoe noodzakelijk dan om niet te rusten. Voordat we daar deel aan hebben ontvangen. En voordat dat ons toegeëigend is. Door de Heilige Geest. Het vlees van het paaslam moest worden gegeten. En dat is ook van toepassing op de Heer Jezus Christus. Die immers zelf gezegd heeft. Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. En daarmee wijst hij aan de noodzakelijkheid. Niet alleen van achter het bloed schuilen. Maar ook van het door het waarachtig geloof gemeenschap hebben met Christus. Met hem verenigd worden. Zoals een mens één wordt met het voedsel dat hij eet. En door het waarachtig geloof Christus met al zijn schatten en gaven te mogen toe-eigenen. Als een hongerige ziel naar de gerechtigheid uitziet. En als een dorstige ziel haakt naar de gerechtigheid Gods, dan kan zo'n ziel alleen maar gevoed worden. Als hij de Heer Jezus mag leren kennen. En als hij geloof ontvangt om met die Christus verbonden te worden. En zo verenigd met hem te zijn. Mijn vlees is waarlijk spijs. Om hem te eten. Hem te drinken. Met hem gevoed te worden. Het waarachtige hemelse brood Christus. Ziet u dat al die voorschriften omtrent dat lammetje in de Heer Jezus Christus ook hun vervulling gevonden hebben. En dat Pascha vol is van Christus. Oh, wat een onderwijs hebben ze daar gehad in de vlakke velden van Jericho. Als ze het maar wilden zien en als ze er maar ogen voor hadden. Daar kwam de Heer Jezus in de gedaante van dat paaslam naar zijn volk toe. Daar werd het evangelie verkondigd. Daar werd het hem bekendgemaakt. Dat er vergeving, dat er behoud, dat er zaligheid is. Ter wille van hem die in de volheid destijds nog komen zou. En ik citeerde Paulus al in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Als Paulus zegt dat ons Pascha ook voor ons geslacht is. Gemeente, anders dan toen. Op een andere wijze. De vormen zijn veranderd. De ceremonieën zijn deels vervangen. Deels afgeschaft. Maar ook voor ons ligt de waarheid daar nog. De waarheid van de noodzakelijkheid van het Pascha vieren. Van het paaslam eten. Van het bloed van het paaslam toegepast krijgen. Dat is van het grootste belang. Is dat tot ons doorgedrongen? Hebben we daar oog voor gekregen? Is dat ook het zoeken van ons hart geworden? En is dat, als we er wat van ontvangen mochten, de vreugde van onze ziel geworden? Beseffen we de noodzaak meer dan van enig ander ding dat Pascha gekend moet worden? Wat een zegen dat de Heere ze dat eerst daar in Kanaan laat meemaken. Voordat ze Jericho gaan veroveren, voordat ze Ai gaan veroveren, voordat ze iets anders doen, mogen ze horen van de Heer Jezus Christus. Gemeente, meer dan iets anders hebben wij nodig om Christus te leren kennen. En voordat wij tot al die taken en al die bezigheden van ons dagelijkse leven ingaan, zullen we moeten beseffen: dit is nodig. Eén ding is nodig. Dat we weten mogen. Ook voor eigen hart en leven. Ons Pascha is voor ons geslacht. Maar daar in de vlakke velden van Jericho hebben ze niet alleen dat paaslam gegeten. Er was ook nog meer. Onze tekst vertelt het ons ook. Dat ze daar de dag na het Pascha, en zo was daar ook het voorschrift over, dat ze daar ongezuurde broden en verzengde aren hebben gegeten. En dat deden ze van de opbrengst van het land Kanaan. Dat was dus graan dat daar gegroeid was. U herinnert zich nog wel dat ze in het voorjaar daar aankwamen. Dat lazen wij in het hoofdstuk waarin ons verteld werd over de doortocht van Israël door de Jordaan. De Jordaan die vol was aan allebei zijn oevers. En dat was zo in het voorjaar. En het voorjaar was ook de tijd waarop de eerste oogst werd binnengehaald. De landbouwkalender in Israël zag er anders uit dan in Nederland. Maar daar had je in het voorjaar al de oogst van gerst en tarwe. Dat kon daar vanwege het klimaat. Nu, in die periode dat de oogst rijp is, komt Israël in Kanaan aan. Dat heeft Gods voorzienigheid natuurlijk zo bestuurd. Dus hadden ze genoeg te eten daar. En dan kon ook, zoals vers 12 zegt, het manna ophouden. Dat hadden ze in de woestijn nodig en dat kregen ze ook elke dag. Maar nu daar op een andere manier voedsel te verkrijgen is, nu is het manna overbodig geworden en God doet nooit overbodige wonderen. Dus het manna houdt op. Ze kunnen op al die jaren van het wonder van het manna terugzien, maar nu is dat ten einde. Want er is ander voedsel. Het overjarige koren, zo lezen wij. Ik zou eigenlijk verkiezen om te lezen de opbrengst in plaats van overjarig koren, want u moet hier niet denken aan koren van een jaar ervoor, maar aan de verse oogst, aan de verse tarwe en de verse gerst die op het land gegroeid is. Mogen ze dat dan wel eten? Dat is toch van de Kanaanieten, ja, maar die hebben het niet meer nodig. Want daar gaat God mee afrekenen. Die hoeven niet meer te eten, want hun einde is nabij. En als God hen het land van de Kanaanieten geeft, geeft hij hen ook de opbrengst van de Kanaanieten, van dat land. Geeft hij er ook de huizen van de Kanaanieten, geeft hij er ook de akkers van de Kanaanieten. Ze hebben het immers niet meer nodig. Zij hebben nu zo lang gezondigd dat de maat vol is en dat er geen uitstel meer zal zijn. En zo mag Israël vrij gebruiken van het land en van de opbrengst op dat land, ook al hebben de Kanaanieten dat graan gezaaid. En dan ziet u de gehoorzaamheid van Israël weer, dan doen ze precies zoals de Heere voorschreef. Ik las u dat niet uit Exodus 12, maar het vervolg van waar de schriftlezing stopte, laat zien dat ook de Heere voorgeschreven heeft dat ze ongezuurde broden moesten eten. Brood bereid zonder gist, zonder zuurdeeg. Dat is dus brood gebakken van deeg dat niet gerezen is. Gevolg daarvan dat platte koeken zijn, vrij stijf, hard zelfs. Misschien moet je wel zeggen onsmakelijk. Maar zo schreef de Heere het voor, ongezuurde broden, van die platte, harde, ongerezen broden. Waarom? Omdat zuurdeeg het beeld van de verdorvenheid is. Omdat zuurdeeg, gist, het beeld is van de zonde. En ze moeten in Israël goed beseffen. En de Heere onderwees ze daarin ook door dit voorschrift dat zij de zonde, het verderf uit hun leven moeten uitzuiveren. En dat was niet alleen maar een voorschrift voor Israël. Gemeente, dat is voor ons net zo goed een voorschrift. Mag ik u nog een keer wijzen op de woorden van de apostel uit de brief aan de Korinthe, aan Korinthe, het vijfde hoofdstuk, hetzelfde tekst die ik u zo pas noemde. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat ge nieuw deeg moogt zijn, gelijk ge ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, want dat zal een werelds feest worden. Dat zal een feest in dienst van de zonde worden, waarin een mens zich laat gaan in de overgave aan die oude zuurdeesem, aan zijn zondige, verdorven natuur. En zo wordt er wat een feest gevierd. Nee, zegt Paulus, niet zo. Niet in de oude zuurdeesem en ook niet in de zuurdeesem van kwaadheid en van boosheid, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Daar hebt u de toepassing gemaakt door de apostel. En dat is niet alleen voor Korinthe zo, dat is voor de kerk des Heren van alle eeuwen zo. Hoe zal dat volk des Heren leven? Hoe zullen ze voor Gods aangezicht wandelen? Hoe zullen ze feest vieren? Hoe zal hun leven een feest zijn? Niet als ze het doen naar de normen van de wereld. Niet als ze het doen naar de maatstaven en de neigingen van het verdorven hart in de kwaadheid en in de boosheid. Niet in ongerechtigheid, maar als wij leren leven in de ongezuurde broden van de oprechtheid en van de waarheid. Als ons hart gezuiverd wordt van alle ongerechtigheid. Als wij de hartelijke begeerte hebben om rein en zuiver voor God te leven. Als het woord van God beslag ging krijgen in ons leven. En als dat woord van God voor ons de hoogste norm werd en het hoogste gezag kreeg. En we gewillig leerden buigen onder dat woord. Als de stem van de Heere voor ons een stem werd waaraan we ons gewillig leerden onderwerpen. En als ons hart arglistig zoals het van nature is, door de wederbarende werking van Gods geest oprecht gemaakt werd. Oprecht en vroom, zoals de dichter van Psalm 25 het bad laat. De oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Als het ons waarlijk te doen is, vanuit de begeerte die God in de ziel gelegd heeft, om de Heere te vrezen, om van de kwade paden af te mogen wijken en ijverig in Gods wegen te mogen gaan, dan wordt God erin verheerlijkt. En dan, zo zegt Paulus, dan is het leven pas echt een feest. Dan komt er toch ook pas echt de ware, de echte vreugde. In mijn gemoed is nooit, zo zegt een dichter, die vreugd gerezen die ik ooit in uw getuigenissen vond. Dat is pas echt vreugde. Als dan de ziel zich verlustigen mag in de deugden Gods, als dan dat woord van God spijs en drank voor ons wordt, als dan de heerlijkheid van de genade Gods niet meer een klank en een woord en een begrip, maar beleving en beleefde werkelijkheid is geworden, dan gaan we ook pas echt beseffen wat vreugde is. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Ziet u, Israël wordt daar in de vlakke velden van Jericho geroepen tot de strijd. Ja, tot de strijd met de Kanaanieten, dat ook. Maar dat nog niet eens in de eerste plaats. Tot de strijd met de zuurdeesem van de boosheid en de kwaadheid. Dat is de eerste strijd. Die Kanaanieten, dat komt wel. Maar eerst zeiden de geestelijke boosheden in de lucht. Paulus zegt dat immers ook, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Niet tegen mensen uit Jericho en Ai en Kanaanieten van allerlei soort. Maar we hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En ze zijn nog dichterbij. Want u hebt ze in uw eigen hart. En u brengt ze zelfs mee als u naar de kerk komt. En als u op uw knieën voor God ligt. En als u in het gebed tot de Heere vlucht, dan zijn daar de vijanden van boosheid en van kwaadheid binnenin ons. En daarom zegt de Heere door middel van zijn knecht Paulus, zuivert die oude zuurdeesem uit. Lukt dat dan? Kan dat dan? Onze zwakheid, onze kleinheid, het gebrek aan krachten, ach, het wordt ook beleefd. En we zijn niet in staat om te doen wat God van ons vraagt. En we zijn niet in staat om te leven zoals Hij wil. En zoals Hij er recht op heeft. En we zijn niet in staat om ons te beijveren om God te dienen zoals we schuldig zijn. Wat zal er veel gebed moeten zijn. Och, schonk Gij mij de hulp van uw geest. Ik hield dan uw wet, anders niet. Als je het in eigen kracht zou doen, ach, dan kun je komen tot de hoogte van een farizeer. En dan kun je misschien nog bekeken worden door een ander met respect. Kijk eens wat een vroom mens. Maar voor God heeft het geen waarde. Maar dan als Gods geest ons leidt, als Gods geest ons onderwijst, als Gods kracht in onze zwakheid volbracht wordt, dan, zo zegt de dichter, hield ik uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Hebben we eigen zwakheid en geringheid ondervonden? En dan toch niet wegvluchten. En toch niet in moedeloosheid bij deze opdracht vandaan gaan en zeggen, er komt toch niks van terecht. O, klaag ook na ontvangen genade uw tekortkomingen aan de Heer. Bekende, o Heer, oprecht mijn zonde, ook van nalatigheid. Ook van toegeven aan de zuurdeesem van kwaadheid en van boosheid. Maar er geen vrede mee hebben. Dan mag Gods kind toch zeggen, die zonde en die zwakheid. Dat zuurdeesem van kwaadheid en van boosheid dat achtergebleven is. Dat is toch door genade tegen mijn wil in mij overgebleven. Is het dan hopeloos? Ach nee, hopeloos is het niet. Hopeloos zou het wel zijn als het in eigen kracht allemaal gebeuren moest. Maar hopeloos is het niet als wij het mogen verwachten van Israëls God die krachten geeft. Van wie al het volk zijn sterkte heeft. En straks komt de tijd en dan zorgt de Heer er zelf voor. Dan hoeven ze dat ook niet meer te doen. Dat al de zuurdeesem van boosheid en kwaadheid uitgezuiverd is. En dat zij eeuwig God mogen dienen in zijn tempel. Zonder enig gebrek, zonder enige tekortkoming, dan is het echt thuiskomst in het hemels Kanaan. En dan blijft alles wat van beneden was, achter. Alles wat van Egypte was, blijft achter. Alles wat van Kanaan was, blijft achter. Alles wat van onszelf was, blijft achter. En wat gaat er dan mee? Wat gaat er dan mee de hemel in? Alleen datgene wat van God is, wat van Christus is en wat door de geest verheerlijkt werd in de ziel. Amen. We zingen uit de 16e psalm, het 3e vers. Laten wij samen danken. Barmhartige en getrouwe God, wij willen uw grote naam dankend erkennen dat u het ons gegeven hebt. Dat wij onderwezen mochten worden uit de schriften. Het was voor Israël van ouds een verwondering. Als ze mochten zeggen, mochten zingen, hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En wij mogen toch immers hetzelfde wel zeggen. En van ons geldt het in nog rijkere en nog heerlijker mate, Heere, dat u aan ons het evangelie geopenbaard hebt van de Heere Jezus Christus. Als de apostel getuigen mag ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Maar nu kan het allemaal nog aan de buitenkant zitten, Heere. En dat is niet voldoende. Nu kunnen we eronder verkeren, onder het woord. Zonder dat het woord in ons is. Zonder dat het ooit kracht deed. En dan redt het ons niet. Zoals er bij Israël waren die toch omkwamen. Ondanks alles. Zo kunnen wij ook. Ondanks alles. Toch nog omkomen en voor eeuwig verloren gaan. Heere, geef ons de toepassing van uw geest. En al die dingen die ons vanmorgen gezegd zijn. Over uw deugden en over Christus en over de heiligmaking en al die zaken. Heere, wilt u er wat van nemen om het toe te passen en het te heiligen aan ons hart. En wilt u ons geestelijk in het verborgene onderwijzen. Opdat wat wij bezitten mogen in de gave van u die u in het woord ons toevertrouwde. Opdat dat ook persoonlijk bezit mag worden en zijn door de werking van uw heilige geest. Schenk ons uw geest. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze paden tot een leidsman strekken. Dan hielden we uw wet. Dan leefden we onbevreesd. Dan zou geen schaamte onze aangezichten bedekken. Heere, hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het derde vers. gemeente gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.